avond in het avondconcert Franca Treur. Franca, ja, welkom terug. Jij zat op je plek in de zaal. Vertel je eerste indruk van de muziek die je hoorde zo even. Hoe is het op je overgekomen?
Ja, het was nieuw voor mij. Meestal had ik nog niet gehoord. En ik vond, ik vond het mooi. Ik vond het echt heel mooi. En dat het een klein gezelschap was. Veel strijkers vond ik mooi. Op een of andere manier... ik ben heel erg opgegroeid met Beethoven. Mijn vader zet altijd Beethoven op. En dat is toch altijd veel voller. Met een voller orkest. En dit was veel...
Ik zie aan je hele lichaamshouding dat je je ongemakkelijk voelt bij zo'n vraag als...
zie je helemaal niet.
Aan je blik meen ik iets te zien van...
ongemak.
Ja, hoe moet ik dit nou omschrijven? Hoe moet ik dat nou eens even omzetten in woorden?
Ja, dat klopt ook wel.
Dus, het is niet maar muziek, maar het is gewoon heel simpel. Heb je ervan genoten of niet?
Ja, ik heb er absoluut van genoten. Ja. En ook, ik zat te denken, dat ze zeggen als het een viool zingt. En dat hoorde ik vanavond. Op sommige momenten dat die violist dat zo echt...
Nou, dat is echt een enorm compliment. Want dat is wat iedere muzikus die een instrument bespeelt probeert te bereiken. Oh. Een cantabile manier van spelen. Zangerig spelen. Dat is heel grappig. Je zou zeggen van gooi het instrument dan weg. Als het hoogst bereikbare, het vocale element is in de muziek. Maar goed, dat zal ze een prachtig compliment vinden. Want
ze zal het niet verstaan. Ik denk dat ze Russisch spreekt. Geen Nederlands.
Maar, Alina Ibrahimova speelt heel veel Bach ook. In ieder geval, al vroeg hele moeilijke stukken van Bach speelde zij. Maar goed, de muziek straks dan komt zij nog even terug in een vioolconcert van Mendelssohn. Een vroeg vioolconcert van Mendelssohn. Dat boek, je zei er iets over. Voor jou is schrijven geen marteling, geen gevecht met de materie, maar een fijne bezigheid die je in stilte doet. om mensen maar direct een beetje een indruk te geven van jouw stijl, zou je een stukje willen lezen voor ons uit je boek?
Tuurlijk, graag.
Die gele dingetjes, die zijn niet de passages die je zou moeten lezen, maar dat is gewoon voor mij geheugensteuntjes. Maar misschien iets wat je zelf leuk vindt om...
Ik lees, maar dat is dan misschien toepasselijk wel een stukje over die stilte. In het huis waar ik opgroeide, leidden we een doodstil leven. Op een doodstille plek, niet ver van de zee. Dat leven paste bij ons. Dat soort mensen waren wij. Wij lieten ons de stilte niet afnemen door stereotorens, radio's of televisies. Onze oren waren geschapen om te luisteren naar het schikken van de bladeren aan de bomen, naar het zuizen van de leidingen. 'S nachts was er de wind die blies waarheen hij maar wilde. En als die zich rustig hield, waren er de kikkers, de uilen en de katten van de verhagens. Katten riepen 's nachts machtig interessante dingen naar elkaar. Om 6 uur begon onze haan, die nooit stopte voor ik op school was. Soms hoorden we een scheepshoorn, het mooiste geluid dat er bestaat. Overigens zagen we de zee bijna nooit. We zagen de weilanden en de akkers. De smalle weg met af en toe een auto, een fiets of een langslopend mens. In onze nette kamer was de stilte maximaal. De stilte had er zelfs een echo. Ik probeerde daar niet te veel naar te luisteren. Concentreerde me op datgene wat ik aan het lezen was. Of op een plek op de muur, bijvoorbeeld daar waar de foto van mijn ouders hing. Glimlachende mensen hand in hand, veel te jong om de ouders te zijn van een kind van bijna 12. Of desnoods op de brillenglazen van tante Ma, die haar beige gezicht nog ouder deden lijken dan het al was. Zoveel ouder dan de moeders van andere meisjes. Natuurlijk spraken we ook met elkaar, maar het praten nam nooit zoveel tijd in beslag. Mijn opa en zijn zussen kenden elkaar al zo lang dat er weinig meer te zeggen viel. En ik zelf bepraatte bij vlagen. Soms had ik ellenlange verhalen, maar ik moest er een beetje voor in de stemming zijn. Tot zover?
Prachtig. Ik zit te genieten. Voor de mensen die de radio later inschakelen. Dit is Franca Treur, die u hoort lezen uit haar eigen roman Hoor nu mijn stem, die onlangs verscheen. Ja, de stilte. Is dat iets wat we dat is een cliché, dat zijn we kwijt, de stilte. Geloof je dat ook of valt het wel mee?
Dat, voor sommige mensen geldt dat denk ik wel. Je hoort nu ook best wel veel over sociale media detox retreats en zo. Mensen die dat echt opzoeken van die stiltegaten waar je geen wifi hebt. Dat je dan ergens in een huisje zit zonder internet. Dus ik denk wel dat het een thema is van deze tijd. Maar ik moet zeggen dat ik zelf dat niet per se opzoek, dat soort stilte. Want in mijn omgeving is het al best wel stil. Behalve als de buren aan het verbouwen zijn, wat ook regelmatig gebeurt. Want het moet altijd weer verbouwd worden. Maar in het algemeen, ik zet dus niet zo vaak muziek op. En ik zoek die stilte zelf al best wel. En ik ken ook wel plekken waar dus helemaal geen internet is. En waar je helemaal afgesneden bent van alle media. Maar dat kan ook best wel saai zijn. Dus ik zoek dat niet per se op. Ik vind het eigenlijk prettig om toch een soort geïnformeerd te zijn. En verbonden met de wereld.
Ja. In tegenstelling tot de passage die je net las. Waar geen radio, geen televisie, eigenlijk geen... Ja, hoe kun je dat zeggen? Je hebt natuurlijk altijd wel contact met de buitenwereld. Want er is een werkelijkheid waar je in contact mee staat. Maar niet nog weer daarbuiten.
Dat is een kleinere wereld, ja. Ja, en het is natuurlijk ook een wereld die niet meer echt bestaat in Nederland. Misschien nog bij echt oude mensen. Het zijn natuurlijk oude mensen die ik beschrijf. Hè. Dus mijn personage Ina, die groeit op bij haar opa en haar oud-tantes. Omdat haar ouders overleden zijn. En dat is echt een andere generatie. Want ook nu in de reformatorische wereld die ik beschrijf, hebben mensen gewoon internet. Of gewoon internet. Sommige mensen hebben filternet. Dus dan is een deel van het internet niet bereikbaar. Maar over het algemeen zijn ze net zo geïnformeerd.
Is dat het begin van het einde? Voor zo'n kleine gemeenschap die het eigenlijk toch moet hebben. Ook voor een deel van een eigen,
van het afgescheiden
eigen
zijn.
Waarde. En ja, afgescheiden zijn.
Ja, daar wordt wel veel gezegd. Ik weet het niet precies. Ik had eigenlijk die invloed al wel eerder verwacht of zo. Ik had wel eerder verwacht dat je er iets van zou zien. Maar ze zeggen wel dat de kerken niet meer zo hard groeien als voorheen. Maar het geboortecijfer was altijd relatief hoog. Daardoor had de SGP op een gegeven moment ook 3 zetels in plaats van 2. Ik denk wel dat het van invloed is. Maar hoe precies kan ik ook niet zo zeggen. Ja. Zoals ik had het net over, ik moest uitleggen wat bevindelijk gereformeerd was. En toen zei Annemarie, die ik mee heb genomen, van ja, ik ben zelf bevindelijk gereformeerd, maar ik herken me er niet in. En dat is natuurlijk zo. Ik praat over een andere tijd. Ik praat over 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Want dat was de tijd dat ik daar zelf in opgroeide. En dan ook nog, is dat heel specifiek mijn ervaring. Dus in Zeeland, in een heel gereformeerd dorp, agrarische omgeving. En dan is het nog mijn subjectieve ervaring. Want het kan ook nog zijn dat in mijn directe omgeving mensen het ook anders beleven. Mijn broertje bijvoorbeeld, die het nooit leuk vindt dat ik broertje zeg, maar dat is nu gebeurd. Die
is dat ook iets van de talen de Kanaans broertje?
Nee hoor, nee. Nee, die is gewoon jongen. En dan ben je eeuwig het broertje en hij is veel groter dan ik. Maar die beleeft dingen ook anders. Die zegt wel eens van, goh ja, hoe jij dat opschrijft, zo herken ik dat ook niet helemaal. Maar het gaat, ja, ik denk dat het ook best wel een karakterding is. Dat je iets kan op een bepaalde manier heel erg binnenkomen. Kijk, als ik dan zeg over die theologie, dat die predestinatieleer zo belangrijk is. Niet iedereen krijgt dat zo heel erg mee. Op mij heeft dat heel erg indruk gemaakt. Ik kreeg dat heel erg mee en ik begreep het ook heel erg goed. En dat kwam bij mij heel erg binnen, maar dat hoeft dus niet bij iedereen zo te zijn. Dus dat ik hoor dat wel eens vaker van mensen die zeggen, dat ze zeggen van ja, jij beschrijft het altijd zo op jouw manier. En dan denk ik, ja, dat is ook de enige wat ik heb, is natuurlijk mijn subjectieve ervaring. Maar ik weet wel dat het subjectief is, maar dat zeg ik er niet altijd bij. Bij deze.
Oké, waarvan akte. Franka, we vragen de logegast ook altijd muziek mee te nemen. Je hebt gekozen voor muziek van, even kijken of ik de voornaam goed uitspreek, Tsimikniew Zbigniew. Nou, dat wordt heel lastig. Prijs, nou dat is makkelijker, de achternaam. Een Poolse componist. Hij heeft de muziek geschreven voor heel veel films. Waaronder de film van Kieslowski, La Double Vie de Veronique. Waarom heb jij voor die muziek gekozen?
Ja, op een of andere manier is dat muziek die heel erg binnenkwam. En dat heeft het ermee te maken. In die film gaat het over een vrouw die een soort dubbelganger heeft die ze niet kent. Het is een andere Veronique. Als ik me goed herinner hoor. Maar dat is wat ik ermee heb gekregen. En dat gaat heel erg over een wereld die niet te zien is. Die wel een soort ervaren wordt. En ik denk, ja, dat is natuurlijk voor iemand die bevindelijk gereformeerd is opgevoed een hele makkelijke stap om te maken. Maar die muziek is heel dramatisch en, hoe zeg je dat, heel intens. Ik denk dat die intensiteit me trof. Ik weet het verder niet zo goed.
Oké, we gaan luisteren. We gaan luisteren naar een orkest onder leiding van de componist zelf, Bigniew Preisner, en de sopraan Edita Grzmien.
Thank you.
Muziek van Zbigniew Preisner uit de film La Double Vie de Véronique. Een orkest onder leiding van de componist met sopraan Editha Grzmien. Meegenomen door schrijfster Franka Treur, die logegast is vanavond in het Max Avondconcert. Mensen lopen alweer de concertzaal binnen hier in het Muziekgebouw het IJ. Toch wil ik jou graag nog even een vraag stellen, Franka, voordat ik je weer vraag om naar je plek te gaan en te gaan genieten van de muziek. De hoofdpersoon in Hoor Nu Mijn Stem, Gina, die zit in een soort crisis. Ik heb het boek nog helaas nog niet helemaal uitgekregen, want ik kreeg het wat laat te handen. Maar haar relatie loopt ten einde of is eigenlijk net verbroken. Haar baan staat op het spel. Is dat het noodlot of doet zij iets niet goed? Is dat ook voor een deel aan haarzelf te wijten?
Eigen schuld. Ja.
Wat doet zij niet goed?
Ze heeft het niet gewild, maar het is wel de eigen schuld. Nou, ze heeft op een of andere manier het idee gehad dat zij altijd alles onder controle had. Maar in een relatie heb je natuurlijk niet altijd alles onder controle. Dan heb je gewoon twee personen. En zij is zo lang aan het kloten geweest in de relatie dat die ander op een gegeven moment zei van nou, ik ga niet meer met jou verder. En dan stort eigenlijk haar wereld in. Dan rekent ze niet op. En dan gaan er eigenlijk allemaal dingen mis. En maakt ze ook een fout op de radio. En omdat zij iemand is die niet in die mediawereld is opgegroeid. Want de mediawereld wordt natuurlijk vaak toch wel bevolkt door mensen die familie hebben die bij tv of radio werken of zo. Dat is een soort media-elite. Ik wil niet zeggen dat iedereen daartoe behoort. Maar in elk geval, Gina hoort daar helemaal niet bij. En dat is een outsider. En zij heeft het gevoel dat ze haar plek moest verdienen door goed te zijn. En op het moment dat ze even niet goed is, dan ziet ze het ook meteen niet meer zitten. Dan denkt ze dat ze meteen geen recht meer heeft om op die plek te zitten. Hè, terwijl als je iemand bent die daar op een soort natuurlijke manier zijn plek inneemt, dan heb je, die heeft dan sneller het idee van ach, volgende keer weer beter. Maar zij heeft het gevoel, ik mag geen fouten maken.
En sorry dat ik je onderbreek, maar wat ik ook grappig vond bij het uitgaan van die relatie, wat misschien veel mensen ook herkennen, is eigenlijk is zij heel erg onaardig of sceptisch tijdens die relatie over die jongen. Maar zodra het uit is, dan draait het direct
helemaal
om.
Helemaal lyrisch.
Van, oh jee, wat, ik mis hem zo en hij is zo geweldig. Ja. Is dat een soort mechanisme wat per definitie van kracht is bij dit soort toestanden?
Nou, ik kan niet voor alle relaties spreken. Maar ik denk wel dat in een relatie zijn dus best moeilijk. Je bent natuurlijk continu met iemand samen. En kan niet continu leuk zijn. En pas als je iemand kwijt ben, kan je zien wat je hebt gemist, wat je mist. En dat voel je dan. Dus het is, ik denk, een soort natuurlijk gegeven dat je niet altijd je zegeningen kan tellen op het moment dat ze er zijn, maar dat je ze achteraf pas ziet.
Oké, dat is allemaal, dames en heren, over de roman Hoor Nu Mijn Stem van Franka Treur, die onlangs verschenen is. We praten erover in het Max Avondconcert op NPO Radio 4. De meeste mensen zitten op hun plekje. Franka, ga lekker met je vriendin Annemarie ook weer op jullie plaats zitten. Dan spreken we elkaar na afloop van het concert nog eventjes.
Oké.
En ik ben benieuwd, de vioolconcert van Mendelssohn, niet het vioolconcert, maar een vioolconcert. En nog een symfonietje van dezelfde componist, een wonderkind in de muziek, die
Nou, we gaan luisteren. Leuk.
Oké, straks dus praten we verder met Franka Treur. En nu het concert door het ensemble Il Pomodoro met violiste Alina Ibrahimova.